Goed, ik wil met u gaan naar Genesis en wel naar Genesis 38. Daar zijn we gebleven. En we gaan dat hoofdstuk met elkaar lezen. Genesis 38 vanaf vers 1. En er staat: in die tijd trok Juda van zijn broeders weg en nam zijn intrek bij een man van Adullam, genaamd Sira. En Juda zag daar de dochter van een Kanitische man, genaamd Sua. Hij huwde haar en kwam tot haar. En zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Daarna werd zij opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Vervolgens baarde zij nogmaals een zoon en noemde hem Sela. Hij was te Kezib toen zij hem baarde. En Juda nam voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw genaamd Tamar. En Er, de eerstgeborene van Juda, wekte het misnoegen des Heeren op, en de Heere doodde hem. Toen zeide Juda tot Onan: ga tot uw broeders vrouw, sluit met haar het zwagerhuwelijk en verwek voor uw broeder nakroost. Maar Onan wist dat het nakroost hem niet zou toebehoren. Daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam, verspilde hij het zaad op de grond, om aan zijn broeder geen nakroost te geven. En hetgeen hij had gedaan, was kwaad in de ogen des Heeren, en hij doodde ook hem. Toen zeide Juda tot zijn schoondochter Tamar: ga als weduwe in het huis van uw vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is, want hij dacht dat ook hij niet sterven evenals zijn broeders. En Tamar ging in het huis van haar vader wonen. Na verloop van vele dagen stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. En toen Juda de rouwtijd ten einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen, hij en zijn vriend Sira de Adulamiet, naar Timna. Toen aan Tamar bericht werd: zie, uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren, trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim, dat aan de weg naar Timna ligt, opdat zij gezien had dat Sela groot geworden was en zij hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat ze haar aangezicht bedekt had. En hij wendde zich tot haar aan de weg en zeide: welaan, laat mij toch tot u komen, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Daarop zeide zij: wat zult gij mij geven, wanneer gij tot mij komt? En hij zeide: ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Zij dan zeide: als gij mij dan maar een pand geeft, totdat gij het gezonden hebt. Hij zeide: wat voor pand moet ik u geven? Zij zeide: uw zegelring, uw snoeren en de staf die in uw hand is. Toen gaf hij het haar en hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem. Daarna stond zij op en ging heen, legde haar sluier af en trok haar weduwkleed aan. Juda nu zond het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend de Adulamiet om het pand uit de hand der vrouw in ontvangst te nemen. Maar deze trof haar niet aan. En hij vroeg de mannen van haar woonplaats: waar is die deerne die te Enaim aan de weg zat? En ze zeiden: er is hier geen deerne geweest. Hij dan kwam tot Juda terug en zeide: ik heb haar niet gevonden. En ook de mannen van die plaats zeiden: er is hier geen deerne geweest. Toen zeide Juda: laat ze het behouden, opdat wij niet tot spot worden. Zie, ik heb het bokje gezonden, maar gij hebt haar niet kunnen vinden. Na verloop van ongeveer 3 maanden werd Juda bericht: uw schoondochter Tamar heeft hoererij bedreven, en zie, zij is ook zwanger door hoererij. Toen zeide Juda: breng haar naar buiten, opdat zij verbrand worden. Terwijl zij naar buiten gebracht werd, zond zij haar schoonvader deze boodschap: Bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Ook zeiden zij, zie eens goed van wie deze zegelring en snoeren en staf zijn. Toen herkende Juda ze en hij zeide, zij staat tegenover mij in haar recht, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. En hij heeft geen gemeenschap meer met haar gehad. Toen het nu tijd was dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot. En toen ze baarde, stak er één zijn hand uit, en de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakendraad en zeide, deze is het eerst gekomen. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder, en ze zeide, hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En zij gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Zerach. Ja, een wonderbaarlijke geschiedenis hier in Genesis hoofdstuk 38. We waren bezig met de geschiedenis van Jozef. En plotseling lijkt het alsof die geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door een verhaal over Juda. Het lijkt wel alsof dat verhaal hier zomaar is tussengevoegd. Maar als je het goed leest, staat het niet los van de geschiedenis van Jozef. Vers 1, daar begint het ook mee. Daar staat, in die tijd. In die tijd trok Juda van zijn broeders weg. In welke tijd? Nou, in de tijd dat die broeders samen met Juda, en Juda had er een hele belangrijke hand in gehad, want hij was het die gezegd had in Genesis 37, weet je wat we met die Jozef moeten doen? We moeten hem als slaaf verkopen. En zo deden zijn broeders, samen met hem. Ze hebben Jozef als slaaf verkocht aan die handelaren die daar gingen naar Egypte. Het was in die tijd, nadat hij dat gedaan had, in die tijd van leugen en bedrog, want wat hadden de broers gedaan met Juda? Ze hadden de mantel van Jozef genomen, die in stukken gescheurd en gedrenkt in het bloed van een geitenbokje. En ze waren zo naar vader Jacob gegaan en hadden hem voorgelogen, zodat Jacob de conclusie trok dat zijn zoon was verscheurd door een wild dier. In die tijd trok Juda van zijn broeders weg. Hij trok bij zijn broeders weg. Het is nooit zo best als dat in de Bijbel staat, dat mensen bij de broeders wegtrekken. En hij nam zijn intrek bij een man van Adulam, genaamd Sira. En die man komt regelmatig hier in het hoofdstuk terug. Het wordt diverse malen, wordt die man, die Sira, wordt zijn vriend genoemd. En deze vriend van hem, die gaat dan ook later in het hoofdstuk, ook met het bokje op pad, om het allemaal voor Juda te regelen. Sira, zijn naam betekent vrijheid. Maar het is een dubbele betekenis heeft die naam, want aan de ene kant is de betekenis van Sira vrijheid, maar aan de andere kant betekent die naam ook boosheid. En hij was een Adulamiet, dat wil zeggen, Adulam, dat betekent getuigenis. En waar koos nu eigenlijk Juda voor? Juda koos voor de vrijheid. Hij trok weg bij zijn broeders, hij trok de wereld in, hij koos voor de vrijheid. Maar die vrijheid van de wereld, dat was wel de boosheid van de wereld. En deze Sira, die Adulamiet, die getuigde ook van die vrijheid die de wereld kent, maar wat tevens ook boosheid is. Ja, Juda die deed grote zaken met deze Adulamiet, met deze Sira. Deze Sira werd zijn handelspartner. En Juda werd een sluw en listig koopman. Hij sloot ook een huwelijk toen hij daar een dochter van een Canaanitische man zag, genaamd Sua. En hij sloot ook een huwelijksverbond met die Sua. He, want dan lees je. In die tijd trok Juda van zijn broeders weg en nam zijn intrek bij een man van Adullam, genaamd Sira. En Juda zag daar de dochter van een Canaanitische man, genaamd Sua. Hij huwde haar en kwam tot haar. Deze daad van Juda om zo bij zijn broeders weg te trekken, zich zo te verbinden met de Canaanieten, ja, dat is niet zo best. Want eigenlijk weten we wel dat dat verboden was. Want als je gaat naar Genesis 24, in hoofdstuk vers 3, Genesis 24 vers 3, dan staat daar, Abraham die staat aan het woord en wat zegt hij? Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en der aarde, dat gij, dat is Eliezer, voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Canaanieten in wier midden ik woon. Dus Eliezer die moest een vrouw zoeken voor Isaac, en dat werd Rebecca, dat weten we. Maar hij moest zweren, deze Eliezer, dat hij geen vrouw zou nemen uit de dochters der Canaanieten. Dus een dochter zou nemen uit de wereld. Abraham wilde absoluut niet dat Isaac een ongelijk juk zou aangaan. Een juk zou aangaan met een ongelovige vrouw. En hij laat notabene deze Eliezer daarvoor zweren. Ja, want wat zouden de gevolgen zijn geweest? Nou, dat zie je in Genesis 27, wat de gevolgen zijn, als dat toch geschiet. Want daar lezen we in Genesis 26 vers 35, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, dat Esau dan twee dochters uit de Kanieten neemt. En er staat er in Genesis 26 vers 35. En zij waren een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebecca. Waarom waren ze nou, die Kanaanitische dochters, een kwelling des geestes voor Isaac en voor Rebecca? Omdat Isaac en Rebecca de Heere dienden, maar die twee vrouwen van Esau absoluut niet. En er is er continu, is daar strijd. Dat zie je later nog in het hoofdstuk 27, vers 44... Genesis 27, vers 44. Of dat heb ik verkeerd opgeschreven, zie ik. Nee, dat is niet zo. In 28, vers 1. Ja. Genesis 27, vers 46. Voort zeide Rebecca tot Isaac, ik walg van mijn leven om die Hethitische vrouwen. Indien Jacob zich nu ook zo'n Hethitische vrouw neemt uit de dochters des lands, waarvoor leef ik dan nog? Toen riep Isaac Jacob, zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem, neemt geen vrouw uit de dochters van Canaan. Nou, de voorbeelden in de hele familie zijn overduidelijk. En toch doet Juda dit. Terwijl hij het getuigenis van zijn grootvader Abraham enzovoort, van zijn overgrootvader Abraham heeft en van zijn grootvader Isaac en van zijn eigen vader Jacob, dat Isaac zijn opa nog tegen zijn eigen vader had gezegd, neemt u geen vrouw uit de dochters van Canaan. En zijn eigen oma had gezegd, Rebecca, dat ze walgde van haar leven om die Hethitische vrouwen. En het heeft te maken met het conflict, het geestelijke conflict wat je altijd krijgt. Want wat was er met die Kanitische dochters aan de hand? Wat was er met de Kanieten aan de hand? Waar hadden ze een verbintenis mee? Het is voor te ver om het allemaal te lezen. Maar we weten wel dat na de zondvloed er opnieuw een val van engelen plaatsvond. En dat gevallen engelen zich verbonden juist in het land Kanaan, uitgerekend de plek die aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven werd, dat die zich verbonden met de inwoners van dat land. En die vormden een geestelijke tegenstand. Die hadden connectie in feite met de tegenstander, met Satan. En pleegden afgoderij. Dus wat was in het bijzonder voor Juda zo gevaarlijk? Dat is dat hij niet alleen de broeders verliet, dat hij niet alleen de gelovigen verliet, dat hij alleen niet een vriend werd van Sira, van een vriend werd van de wereld, maar dat hij ook nog eens, doordat hij een Kanaanitische vrouw nam, zou worden gebracht tot het dienen van de tegenstander. En dat is een afglijden. Dat dit de reden is, dat maakt ook Mozes duidelijk in Exodus 34, vers 16. Exodus 34, vers 16. Waar de Heere zegt bij die twee nieuwe stenen tafelen die gegeven worden in het hoofdstuk. Exodus 34, vers 16. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt, die dochters van Kanaan, als je die neemt voor je zonen, en zij haar goden overspelig nalopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van haar goden verleiden. Ja, dat is het gevaar. Je denkt van, nou, je bent een gelovige, daar sta je toch wel stevig in je schoenen. En ook als je een ongelijk juk aangaat, en vaak wordt het wel gedacht, dan zal die ander wel tot geloof komen, omdat ik geloof. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Dat zie je altijd in de praktijk. Het is juist altijd, helaas, dat het omgekeerde waar is. Dat de gelovige uiteindelijk gaat bezwijken voor het ongeloof van de ander. En de wereld ingetrokken wordt, met alles wat daar bijkomt. Hij wordt verleid. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die op een tafel zit en iemand die onder een tafel zit. Ja. En dan denk jij dat juist gelovige die op de tafel zit, dat jij diegene die onder de tafel zit, wel er onder de tafel vandaan kan trekken en zomaar op die tafel kan brengen. Dat is onmogelijk. U moet het maar eens thuis proberen. Nou, ook al is diegene die op de grond zit nog zo zwak, hij trekt je van die tafel af. Hij trekt je van je staan in Christus af. En je moet water bij de wijn doen. En zo zie je ook in Juda's leven een afglijden. En hij glijdt wel heel ver af hoor. Want laten we wel zijn, gemeenschap, geslachtsgemeenschap met je eigen schoondochter, bloedschande, dat is wel het diepste waarin een man, maar in een vader zou kunnen vallen. Dat is verschrikkelijk. En dat afglijden hier in dat hoofdstuk maak je mee. En staat daar juist geschreven tot onze lering. Want daarom is een heel hoofdstuk, hoofdstuk 38 in Genesis, daarvoor juist opgenomen. Ja, waar keek Juda naar? Juda keek naar de rijkdommen. Want Sua, die naam van die vrouw waarmee die trouwde, ja, Die Sua, dat betekent, dat is die vader van haar. Ze is een dochter van een Kanaanitische man genaamd Sua. En Sua betekent rijkdommen. En Juda wilde ook in de wereld een rijk man zijn. En hij trouwde in feite, hij trouwde met een zeer hoog geplaatste man. Een Kanaanitische man. En dat ook een vriend. Een Adulamiet, Sira, ook een vriend in de wereld. En het rare is dat Juda door vermenging met de heidenen, wist Juda zich grote rijkdom te verwerven. Toch bracht hem dat geen geluk. Want hij woonde in die heidense wereld. En je ziet hier in Genesis 38 hoe vernederd hij hier wordt. Gods oordelen die treffen hem in dit hoofdstuk heel zwaar. Want hij bouwt wel een gezin op. Hij krijgt 3 jongens. Maar aan het einde van het hoofdstuk zijn er al 2 van overleden. En heeft hij nog maar de jongste zoon over. En heeft hij bloedschande bedreven met zijn schoondochter. Genesis 38 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Niet alleen letterlijk, maar zullen we straks nog wel zien, ook figuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Uit dat huwelijk worden er dus 3 zonen geboren. Er is de eerste die geboren wordt. Er betekent vriendschap. Daarna lezen we over Onan. Onan betekent ongerechtigheid. En de derde zoon die geboren wordt heet Sela. Dat betekent spruit. Laat maar lezen vanaf vers 2. En Juda zag daar de dochter van een Kanitische man genaamd Sua. Hij huwde haar, die dochter, en hij kwam tot haar. En zij werd zwanger en baarde een zoon. En wat doet zij? Zij geeft namen. Die zoon die zij dan baart, die noemt ze Er. Daarna werd zij opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Vervolgens baarde zij nogmaals een zoon en noemde hem Sela. Hij was de Kezib toen zij hem baarde. Er, vriendschap. Vriendschap waarmee? Vriendschap met de wereld. Onan, ongerechtigheid. Vriendschap met de wereld, maar ook het delen in de ongerechtigheid van die wereld. En dat is het getuigenis wat hier in het stukje naar ons toe komt over Juda. Die oudste zoon, die trouwt dan een heidens meisje. Wat wil je ook anders? Dat is Tamar. En dan lees je in vers 6. En Juda nam voor zijn eerstgeborene een vrouw genaamd Tamar. En de eerstgeborene van Juda, wekte het misnoegen des Heren op en de Heren doodde hem. Ja, wat precies deze op zijn geweten heeft, daar zwijgt de Bijbel over. Daar wordt niets over gezegd. Maar de seksuele tendens die hier in het huwelijk naar ons toekomt, namelijk bloedschande later van Tamar. Tamar die zich aan de weg zet als een hoer. Ook Onan die zijn zaad verspeelde op de grond. Wordt gedacht dat deze een behoorlijke perversiteit, om zo maar te zeggen, zal hebben gedaan. Op zijn geweten hebben gehad wat de Heere zo erg vond, dat God hem strafte met het oordeel des doods. Maar goed, overlijdt dus. En Tamar blijft als weduwe achter. Dan is het zo dat volgens de wet van Hammurabi en de wetten ook van Kanaan, dat was algemeen in die tijd zo, dan moest Tamar uitgehuwelijkd worden aan haar zwager. Opdat haar zwager, Onan, voor zijn eigen broer een nakroost kon verwekken. Dat vind je in vers 8, de zwagershuwelijk. Vers 8. Toen zeide Juda tot Onan, ga tot uw broeders vrouw, sluit met haar het zwagerhuwelijk, daar heb je dat huwelijk, en verwek voor uw broeder nakroost. Maar Onan wist dat het nakroost hem niet zou toebehoren, daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam, dat was dus meer dan eens, verspilde hij het zaad op de grond om aan zijn broeder geen nakroost te geven. Ja. Je vindt hier de eerste keer in de Bijbel dat iemand geboortebeperking bewust toepast op grond van financiële gronden. En de Bijbel veroordeelt dat. Ook God veroordeelt dat. Als je op zo'n manier, op dat soort gronden, aan geboortebeperking doet. De Bijbel vindt het helemaal niet erg als je aan geboortebeperking overigens doet. Maar niet op die gronden. En het gevolg is, in vers 10, en hetgeen hij gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren en hij doodde ook hem. Dus al twee zonen van Juda overlijden. Als je het tot dusver optelt, is het een triest verhaal, een hele treurige geschiedenis. Want Juda die verlaat de Heere, die verlaat zijn vaders huis, zijn vaders land, zijn vaders broeders, zijn eigen broers, scheidt zich af, trekt de wereld in, woont onder de heidenen, verwerft zich daar wel grote rijkdommen, maar hij geniet er echter niet van. Hij sluit een gemengd huwelijk met een ongelovige en zaait eigenlijk daardoor dood en verderf in zijn eigen gezin. En op dit punt aangekomen zijn al twee van zijn oudste zonen gestorven. Ja, waarom is dat nou zo? Nou, een gelovige, broeders en zusters, dat moeten we nooit uit oog verliezen. Een gelovige die zondigt altijd zwaar. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. Op elke pagina bijna van de Bijbel. Dat is getuigenis van de schrift. Als je één keer in relatie, in gemeenschap met de Heer Jezus Christus wandelt. En doelbewust keer je van hem af. En ga je die wereld in. Ja, dan heb je kwaad tot kwaad te vrezen. En de gevolgen zijn groot. Misschien eerst niet als je dat ziet op de korte termijn. Want het ging Juda voor de wind. Hij trouwde iemand van stand. Hij nam een belangrijke positie in. Hij had vrienden in de wereld. Hij was een gezien man. Hij had grote rijkdom verworven. Maar uiteindelijk de optelsom van zijn leven is zwaar negatief. Dat is getuigenis van Juda. Dat is ook het getuigenis in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld van Demas. Wat deed Demas als dienstknecht, mededienstknecht van de apostel Paulus? Wat kreeg hij? Hij kreeg de wereld lief. En is die wereld naar die wereld getrokken. En werd die wereld gelijkvormig, zoals ook Juda die wereld gelijkvormig werd. Romeinen 12 waarschuwt ons daar ook voor. Paulus zegt ons in Romeinen 12, juist het tegenovergestelde wat we moeten doen. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Wat zegt Paulus hier? Dat wij onze lichamen, dat wij heel ons leven van wie wij hier zijn, stellen tot een offer, tot een levend offer, een heilig offer, een Gode welgevallig offer. En hij zegt erbij, is het ongewoon? Nee, dit is uw redelijke eredienst. Dit is je normale eredienst. Als je God wil eren en je wil hem loven en prijzen, wat moet je dan doen? Dan moet je jezelf geven, overgeven, toewijden aan God. En wat is daar tegenovergestelde van? Wat moet je dan niet doen? Vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. En dat werd Juda wel. Dat werd ook Demas. Nee, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus je moet niet veranderen en gelijkvormig worden aan die wereld. Je moet gelijkvormig worden aan wie? Aan het denken van de Heer Jezus Christus. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede is. Het welgevallige is. En het volkomene is. Anders ontdek je dat niet. Dus er moet iets veranderen in je denken. En bij alles wat je onderweg in je leven tegenkomt, moet je dus steeds niet oud denken, maar nieuw proberen te denken. En steeds van bovenaf proberen te denken. En als dingen je tegemoet komen, dan moet je dat als het ware van bovenaf leren bekijken. Daarover spreken met Christus. Je eigen leven uitschakelen, overgeven als een offer aan Christus, jezelf toewijden aan hem, je voor de volle 100% geven aan hem. En wat deed Juda? Hij gaf zich voor 100% aan wie? Aan de wereld. En wat deed Demas? Hij gaf zich op een gegeven moment voor 100% aan de wereld. En de gevolgen, die zijn er in hun levens. Maar als je voor de volle 100%, want daar gaat het om, je toewijdt, je overgeeft aan Jezus Christus, ja dan geschiet er iets in je denken. Dan ga je anders denken. Dan ga je vernieuwd denken. Je moet ook vernieuwd worden in dat denken. En dan ga je opeens, als je anders gaat denken, ga je alle dingen van een heel andere kant bekijken. En ziet alles opeens anders uit. En dan ga je opeens erkennen wat de wil van God in je leven is. Als mensen zich afvragen, wat is de wil van God in mijn leven? Met dit, met dat, met zus, met zo. Nou, word maar vernieuwd in je denken. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Ga niet denken zoals de wereld denkt. Nee, ga denken zoals de Heere ons vernieuwd heeft in ons denken. Het goede, het welgevallige en het volkomene ontdek je dan. En dat is prachtig. Alleen voor Juda was daar een hele lange weg te gaan voordat hij tot erkenning kwam in zijn leven dat het goed was fout gegaan in zijn leven. Ja, je zou je kunnen afvragen, waarom staat dit verhaal Genesis 38 in de Bijbel? Wat is daar de reden van? Nou, de reden ervan is de profetische betekenis achter dit verhaal. Want er gaat een profetische betekenis achter dit verhaal schuil. Vers 1, hebben we al gelezen, hè? In die tijd. De tijd dat Jozef verkocht werd. De tijd dat Jozef kleed in bloed werd gedrenkt en gegeven werd aan zijn vader. Afgelopen keer hebben we daarbij stilgestaan. Genesis 37. En van wie was Jozef een beeld, een type? Het was in alle facetten een type van de Heere Jezus Christus. En waar is het beeld van? Dat gescheurde, die gescheurde mantel, die in bloed gedrenkt was. Hè? En dat de Heere Jezus, net zoals Jozef, eigenlijk verkocht was. Hè? Zoals die mantel in bloed gedrenkt bij vader Jacob kwam. Waar is dat helemaal een beeld van? Dat is een beeld van de kruisiging van de Heere Jezus, waar hij zijn bloed gaf. In Juda, in de persoon van Juda, zien we daarom terug de geschiedenis van het Joodse volk. Het Joodse volk, de geschiedenis van het Joodse volk na het kruis. De Heere Jezus was net als Jozef een broeder naar het vlees. Naar het vlees gesproken was hij ook een broeder van Israël. Ook een broer van die broers. Behoorde hij tot de 12 stammen van Israël. En wat hadden die broeders gedaan? Wat hadden ze gezegd? Kruist hem en zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat zeiden ze bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En is dat bloed over hen gekomen? Is dat oordeel van God over hen gekomen? Jawel. Want in 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest en werd Israël uit het land verdreven. Ze werden verstrooid, die twee stammen die daar leefden, in hoofdzakelijk heid was dat de stam Juda, die in 70 verdreven was en werd uit het land Kanaan. Die twee stammen, Juda en Benjamin, daar keerden de meeste van terug. Ja, onder de heidense volkeren in de afgelopen 2000 jaar, hoe hebben de Israëlieten, hoe heeft Juda zich daar geopenbaard? Nou, als hele slimme kooplieden, net als Juda hier. Juda verwierf grote rijkdommen. Nou, ook de Joden in de afgelopen 2000 jaar verwierven zich grote rijkdommen. Maar ondanks dat ze die grote rijkdommen vaak verwierven in deze wereld onder de heidenen, achtervolgde hen vervolging en de dood. En dat is zo merkwaardig. Dat ook de dood en de vervolging in de afgelopen 2000 jaar dat volk van Israël verstrooid in de wereld, maar heeft nagevolgd. Dat is eigenlijk iets wonderlijks, tot op de dag van vandaag. In Genesis 38, daar komen eigenlijk twee getallen naar voren. Namelijk het getal 2 en het getal 3. Twee zonen die hier stierven. En drie zonen die Juda ontving. De derde zoon, die leefde nog aan het einde van dit hoofdstuk. En die derde zoon die heet Sela. En Sela betekent spruit. En van wie spreekt Sela? Van wie spreekt de spruit? Nou, de spruit spreekt van Christus. Van de Heere Jezus Christus. En hoe spreekt de spruit van de Heere Jezus Christus? Nou, gaan we naar Jesaja enzovoort. Kun je al die teksten lezen over de spruit. Dat is de wederkomende Christus. En als je dan dat getal 2 van die 2 zonen en die derde zoon, die spruit in gedachten houdt. En je gaat naar Hosea, naar Hosea 6. Hosea 6, vers 1. Dan lees je daar, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd. En zal ons helen. Hij heeft geslagen. En zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen. Daar heb je die 2. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen. Dat is dat getal 3. Die derde zoon. Sela. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Nou, dat is prachtig. Dit is eigenlijk een profetie waarin Hosea vooruitblikt dat Israël, nadat ze 2 dagen zijn verscheurd door de Heere, na 2 dagen ze zijn geslagen door de Heere, dat na 2 dagen ze zullen herleven. Dat betekent wel dat ze dood zijn bij herleven. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. En je zou haast hier inlezen, hij zal ons na 2 dagen van 1000 jaar doen herleven. En ten derde dagen, de 3000, Sela, de spruit, de wederkomst van Christus, zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Dat is de belofte die er ligt in de spruit. Ten derde dagen, het getal 3. Als je verder leest hier in Genesis 38 en je volgt deze geschiedenis, dan ontdek je dat nadat die 2 zonen gestorven zijn, ja, dat Juda toch wel bevreesd is om ook nog eens die laatste zoon, die 3de zoon, aan Tamar in het zwagershuwelijk te geven. Trouwens, hij is nog jong. Dus hij doet dat niet. Maar als die zoon dan op huwbare leeftijd is gekomen, doet hij het nog steeds niet. Hij heeft Tamar teruggestuurd naar haar vaders huis waar ze woont. En ja, hij praat hier niet meer over. En Tamar blijft dus kinderloos, blijft dus weduwe. En ja, wat onderneemt dan Tamar? Laten we dat maar lezen. Vers 12, of vers 11, daar waren we geloof ik gebleven. Toen zeide Juda tot zijn schoondochter Tamar, ga als weduwe in het huis van uw vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Want hij dacht, dat ook hij niet sterven, evenals zijn broeders. En Tamar ging in het huis van haar vader wonen. Na verloop van vele dagen stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. En toen Juda de rouwtijd een einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen, hij en zijn vriend, daar heb je het weer, mooie vriend, en zijn vriend Sira, de Adulamiet, naar Timna. Toen aan Tamar bericht werd, zie, uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren, trok ze haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim, dat aan de weg naar Timna ligt, omdat zij gezien had dat ze laag groot geworden was en dat ze hem niet tot vrouw was gegeven. Ja, in deze verse, daar staat een beeldspraak in vers 14. Dat komt wel niet zo tot uitdrukking in vers 14, maar in de Statenvertaling die ik hier bij me heb, wat meer gaat niet opzoeken vanwege de tijd, maar wat hier eigenlijk in vers 14 staat, is dat zij heel kordaat optreedt. Daar is die beeldspraak die er gebruikt wordt een kenmerk van. En zij trok haar weduwkleed uit. En zij bedekte zich met een sluier. En zij ging zitten aan de ingang van Enaim. En. Dat was een hele kordate vrouw. Ze trad op. En. Datzelfde kom je ook nog tegen, diezelfde beeldspraak, in vers 18 en 19. Laten we maar opletten zodra we daar komen. We volgen de geschiedenis in vers 15. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat ze haar aangezicht bedekt had. En hij wendde zich tot haar aan de weg en zeide, welaan, laat mij toch tot u komen, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Daarop zeide zij, wat zult gij mij geven, wanneer gij tot mij komt? En hij zeide, ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Zij dan zeide, als gij mij dan maar een pand geeft, totdat gij het gezonden hebt. Hij zeide, wat voor pand moet ik u geven? En zij zeide, uw zegelring, uw snoeren en de staf die in uw hand is. Toen gaf hij het haar en hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem. Daarna stond ze op en ging heen, legde haar sluier af en trok haar weduwkleed aan. Ja, in het Hebreeuws is het veel mooier in vers 18, hetzelfde beeldspraak wordt gebruikt. Want wat zegt ze? Ik wil van je hebben 1. Uw zegelring, 2. Uw snoeren, 3. De staf die in uw hand is. En dan staat er, en toen gaf hij het haar, en hij kwam tot haar, en zij werd zwanger van hem, en daarna stond ze op, en ging heen, en legde haar sluier af, en trok haar weduwkleed aan, en. Dat is het beeld. Een hele kordate vrouw. Ze treedt op. Eigenlijk met de goedkeuring nog van God ook. Ze treedt op. En ze zorgt ervoor dat ze zwanger wordt. Dat is zwagershuwelijk. Ook al komt het niet van haar zwager, die hem door Juda niet als man wordt gegeven, dan komt het maar van Juda zelf. En ze hebben recht op. Volgens de wet van Hammurabi heeft ze absoluut recht hierop. Ja, wat voor beeld krijgen we hier naast die van Tamar? Wat voor beeld krijgen we hier van Juda? Nou, Juda is echt een man van de wereld geworden, hè? Is echt een man van de wereld geworden. Hij is bekend met hoerij. Hij komt daar langs de weg en gaat even naar een hoer. Ja, vindt dat de doodnormaalste zaak van de wereld. Net of hij een café binnenstapt, zeg, geef maar een bak koffie. Toch? Zo gaat hij gewoon naar de hoer. Dat vindt hij al normaal geworden. Zover is die man in zijn denken helemaal afgegleden. Dat heeft natuurlijk ook best wel een oorzaak hoor. Want als je terugdenkt aan zijn opvoeding, wat heeft die man niet allemaal meegemaakt? Die man heeft meegemaakt dat zijn vader Jacob een wat twijfelachtige man was. Meer een Jacob was dan een Israël, wat hij eigenlijk moest zijn. Een twijfelachtig man. Die nogal veel struikelde. Die toen dat hij terugkwam in Kanaan, waar ging hij wonen? Hij ging vlak wonen bij Sichem. In plaats dat hij ging wonen bij de tenten van zijn vader Isaac. Hè? Waar Esau ook woonde. Nee, daar was hij bang voor. Dus hij was twijfelachtig. Hij ging wonen vlak bij Sichem. Wat gebeurde er in Sichem? Nou, Sichem was niet zo'n beste stad. Daar werd die dochter Dina werd daar verkracht. En later werd heel die stad uitgemoord. Onder andere ook door Juda. Hè? En er bleef een buit achter. Allerlei vrouwen. En ook ze gingen er graag met z'n allen naartoe. Konden ze weer Jola de Jee hebben de lol. Dat was Juda. Zo was Juda groot geworden. En vader Jacob, ja, die had daar wel degelijk ook wel schuld aan. Zo zie je hoe opvoeding van ons als ouders, als we niet waarachtig staan voor de volle 100% in dat geloof, vernieuwd in ons denken, dat wij onze lichamen geven, hè, als een gode welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst, zegt Paulus. Maar als we af en toe een beetje op twee benen hinken, een beetje gelijkvormig zijn aan de wereld en dan weer niet, dat heeft een invloed op onze kinderen, een invloed op onze opvoeding. En dat laat zijn sporen na. Dat liet ook zijn sporen na hier in het leven van Juda. En deze man natuurlijk is zelf verantwoordelijk, want hij verliet zijn vaders tenten. Hij verliet Israël, hij verliet zijn broers. He, en hij keerde zich tot de wereld. Maar je ziet hoe die helemaal hier afglijdt tot hoererij. En dan vindt hij nog de doodnormaalste zaak van de wereld. En Tamar, die is niet gek als Juda bij hem komt. Die denkt, ja, ik wil best wel wat van jou hebben, dat ik later kan bewijzen dat jij het was die dat kind bij mij verwekt had. Want ze wist, de wet van Hammurabi zegt, als zij, als ongetrouwd, als weduwe, als zij opeens beticht wordt van hoererij, dan moet ze worden verbrand. Hè? Dat blijkt later ook in het hoofdstuk, dat Juda ook opmerkt, als hem wordt gezegd, na 3 maanden, dat die schoondochter Tamar hoererij heeft bedreven, dan zegt hij ook, vers 24, toen zeide Juda, breng haar naar buiten, opdat zij verbrand worden. Ja, dat is nogal wat. Maar de wet van Hammurabi in het Midden-Oosten schreef dat voor. Het was een wet. Dan moest je met vuur worden verbrand. Dat kom je later ook nog weer meer tegen in de Bijbel. Ze vraagt dan daarom, om later te kunnen bewijzen dat ze het zwagershuwelijk heeft toegepast, vraagt ze aan hem een dubbel pand. Een dubbel pand. Ze vraagt niet 1 ding, ze vraagt er 2. Ja, zou je zeggen, ze vraagt er 3. Nee, ze vraagt er eigenlijk 2. Ik weet wel dat ze in vers 18 lijkt dat ze alleen, dat ze 3 dingen vraagt. Ze zeide uw zegelring, uw snoeren en de staf. En dan moet u wel weten dat die zegelring dragen wij tegenwoordig aan onze hand, aan onze vinger. Daar schuiven we zo'n zegelring overheen. Maar in de oudheid hadden ze die zegelring niet aan hun hand. Die was ook veel te groot en veel te zwaar. Nee, die hadden ze aan de snoeren die om hun hals hingen. Daar zat die zegelring aan vast. En die gebruikte hij ook. Bij het sluiten van contracten, zoals we dat vroeger ook nog wel kennen met een zegelring. Dan ging het zo van pats, 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 pats. Hè? In inkt gedoopt. Kon je met je zegelring, als je die ergens indrukte, kon je laten zien dat de koopakte gesloten was. Dat was een heel belangrijk ding. En deze man was een belangrijk koopman, deze Juda. Had het ver gebracht, was een rijk man. Dat ding had hij altijd nodig. Dus ja, voor al zijn transacties, voor al zijn handel, was hij afhankelijk van die zegelring. En zij vroeg aan hem, geef hem dat snoer met dat zegelringetje eraan, maar aan mij. En je staf. Wonderlijk, hè? Niet alleen zijn handel moet hij geven aan Tamar, maar ook zijn wandel, waar hij met zijn staf voor gebruikt. Want de staf gebruikt hij om te wandelen. Handel en wandel. En heel zijn handel en wandel geeft hij over aan Tamar. En uiteindelijk weten we in het hoofdstuk dat Tamar aan het eind, als ze dan van hoererij wordt beticht en misschien naar buiten wordt gebracht om misschien verbrand te worden, dat zij dan die zegelring aan dat koord, aan die snoeren en die staf zendt naar haar schoonvader. En dan zegt ze, vers 25, terwijl zij naar buiten gebracht werd, zond ze haar schoonvader deze boodschap. Bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Ook zeide zij, zie eens goed van wie deze zegering en snoeren en staf zijn. Toen herkende Juda ze. Ja. Heel zijn handel, heel zijn wandel, wordt opeens hier ten toon gespreid aan het einde van dit hoofdstuk. Tamar liet het opeens aan hem zien. Dit is je handel, dit is je wandel. Binnen goed te beseffen, bij Juda aan het eind van het hoofdstuk kwam alles uit. En binnen ook goed te beseffen, bij een gelovige komt altijd alles uit. Al is het uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus, maar heel vaak ook in ons leven leidt God het zo, dingen die komen uit. Je kan dingen niet verborgen houden. Dingen komen uit. En zo ook ten aanzien van de handel en de wandel van Juda, het komt hier aan het eind van het hoofdstuk uit. En Juda herkent ze, en hij moet erkennen, ze staat tegenover mij in haar recht, omdat ik haar niet aan mijn zoon Selah heb gegeven. Hij moest erkennen dat hij de vader is. Hij moest erkennen dat hij gemeenschap had gehad met haar toen ze zich verkleedde als een hoer en zat langs de kant van de weg. Een andere reden waarom dit hoofdstuk in de Bijbel staat, is dat Tamar is opgenomen in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. En dat is de hele andere kant van het verhaal. Dat is de mooie kant van het verhaal, want dit is tot dusver alleen maar een triest beeld geweest, een treurig beeld geweest, van afgeleiden. Maar dwars ook, door een geschiedenis van treurnis heen en van verval, zie je aan de andere kant ook dat de Heere God in de hemel alles doet medewerken ten goede. En dat hij ook deze Tamar, deze gelovige vrouw, die toch gaat staan in haar recht. En toch daar gaat staan en zegt van, ja, maar de zwagershuwelijk zal mij niet onthouden worden. De Heere schaamt zich dan niet voor haar afkomst, terwijl het notabene een Kanitische is. En ze wordt opgenomen in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Lees maar in Matteüs 1. Heel bijzonder. Matteüs hoofdstuk 1. En dan vind je dat in het derde vers. Waar het evangelie van Matteüs begint, hoofdstuk 1. En dan begint in vers 1. Geslachtregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Dan heb je er. Ze wordt van al die andere vrouwen, die worden niet genoemd. Sarai wordt niet genoemd. Rebecca, Rachel, ze worden allemaal niet genoemd. Maar Tamar wordt genoemd. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Waar staat dat? Genesis 38. Bijzonder. Wat ook zo bijzonder is. Er staat Isaac verwekte Jacob. Maar Isaac verwekte toch Jacob en Esau? Waarom wordt Esau nou niet genoemd hier? Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda. Maar Jacob verwekte nog veel meer kinderen, maar die worden niet genoemd. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Waarom worden er hier nou twee genoemd? Waarom wordt dus niet alleen Tamar hier genoemd, de vrouw, maar waarom worden hier zowel Peres als Zerach genoemd, terwijl Peres is degene die de eerstgeborene is. En die zet de geslachtslijn door, want er staat achter, Peres verwekte Gesron. Waarom wordt die tweeling hier nou genoemd? Ja, waarom nou beide genoemd? Omdat die geboorte van die twee wel een hele merkwaardige was. Die geboorte die verliep abnormaal. De vroedvrouw die erbij was, die stond als ware versteld van deze geboorte van deze tweeling. En waarom zijn die twee zo nou opgenomen in het geslachtregister van de Heere Jezus? En waarom staat het ook hier vermeld, deze geboorte? Omdat het weer een profetische betekenis heeft. Lees maar mee, vers 27. Toen het nu de tijd was dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot. En toen ze baarde, stak er een zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide, deze is het eerst gekomen. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. En zij zeide, hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En zij gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broeder, aan wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde hem Zerach. In de oudheid was het vanwege het eerste geboortegerecht, was het heel belangrijk dat als een tweeling werd geboren, dat je heel goed vaststelde wie de eerste was. En een tweeling, we hebben hier in onze gemeente ook een tweeling, nou ja, die lijken als twee druppeltjes water op elkaar, helemaal als ze baby zijn. Dan ken je amper het verschil. Dus wat moet je doen als een tweeling geboren wordt? Nou, dan was gebruikelijk, dan werd een scharlaken draad gepakt en snel om het handje gebonden van de eerstgeborene, dan wist je, hij is de eerstgeborene. En dan sloot je later allerlei verwisselingen uit. Hè, dan voorkwam je op die manier vergissingen. En die vroedvrouw, die deed het ook zo. De geboorte, die vond plaats. En wat zag ze opeens? Dat er een kind op punt stond om geboren te worden. Het armpje stak er al uit. En wat doet ze? Oh, die wordt geboren. Dus ze pakt dat scharlaken draad en ze doet dat om het polsje van dat ongeboren kind. Maar wat gebeurt er? Opeens trekt dat ongeboren kind zijn hand weer terug. En tot stomme verbazing van die voetvrouw wordt niet dat kindje met die scharlaken draad om de pols geboren, maar dat andere kind geboren. Ze vergist zich. En ze staat er eigenlijk heel raar van te kijken, want ze heeft in heel haar loopbaan als vroedvrouw dat nog nooit meegemaakt. Niet Sera wordt eerst geboren, maar Pers wordt als eerste geboren. De komst van de Heer Jezus Christus, want daar spreken deze twee kinderen van, die is ook heel erg wonderlijk. Daarom staan ook deze twee vermeld in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matteüs 1. Zera betekent opgaand licht. En Peres betekent breuk. En hoe kwam de Heer Jezus 2000 jaar geleden? Nou, hij kwam daar als Zera, opgaand licht. En hij stak zijn hand naar deze wereld uit. Hij was ook het licht der wereld. En ook in Jesaja, over die komst van de Heer Jezus in Bethlehem, wat altijd met de kerst vaak in menig kerk en kring gelezen wordt, daar lees je in Jesaja 9 vers 1. Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Opgaand licht, Zera. Zo kwam de Heer Jezus ook. Vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ja. Een kind is ons geboren. Een volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En hij was dat grote licht. En Christus kwam ook als Sera. Hij stak zijn hand ook uit naar deze wereld. Maar wat deed deze wereld ermee? Die nagelde die hand op het kruis van Golgotha. Een scharlaken draad als het ware aan die hand. Want dat scharlaken, dat scharlaken draad, dat spreekt van de bloedstorting van de Heere Jezus aan zijn hand, zijn doorboorde handen. En zijn bloedstorting op het kruis van Golgotha. En wat deed Christus? Christus trok zijn hand terug. En toen kwam Peres. Wat betekent Peres? Peres betekent breuk. Er kwam een breuk in het komen van de Heer Jezus. Een breuk in de komst van Christus. Een breuk die nu al 2000 jaar duurt. Waardoor opeens de komst van Christus, terwijl het vroeger nooit was geopenbaard, in twee delen uiteenvalt. Er is een breuk gekomen middenin. En een breuk is daar met het volk van Israël. Een volk van Israël die Christus heeft verworpen. Die de wereld is ingetrokken als Juda. Die daar 2000 jaar nu daar rondtrekt. Om daar rijk te zijn. Maar die daar niet thuis hoort. Die in gemeenschap thuis hoort met Jezus Christus. Juda behoort ook in gemeenschap met God te zijn. Hij zit hier verkeerd. In die wereld, met die Kanieten waar hij zich zo aan heeft verbonden. Hij is afgegleden, net zoals een Demas afgegleden is en verkeerd zit in die wereld. En daarom is het een leerschool ook voor ons. Dat we gewezen worden op de gevaren. Dat als wij ons met die wereld verbinden, en we moeten ook in die wereld wandelen, dat weet ik wel. Maar we zijn wel in die wereld, maar we zijn niet van die wereld. En dat we beseffen dat wij anders zijn in ons denken dan de wereld. Dat we niet aan die wereld gelijkvormig hoeven te zijn. Dat we trouw moeten zijn aan God. Dat we vernieuwd moeten zijn in ons denken. En dat we ons voor de volle 100% aan alle tijden moeten toewijden en overgeven aan onze heiland, de Heer Jezus Christus. En doen we dat niet, worden we ontrouw. Dat zien we in het hoofdstuk. Dan heeft dat grote gevolgen. Amen.